Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 86, leer mij naar uw wil te handelen. 86, het zesde vers. Gods woord bij het vijfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En we lezen Matthäus 5 vanaf vers 33, vers 33 tot en met 48. Na de schriftlezing zingen we Psalm 19, vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. 19, vers 6. Na de schriftlezing Matthäus 5 vanaf vers 33. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat zij de troon Gods is, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Gij hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand, maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zo iemand met u rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Geef degene die iets van u bidt en keert u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bidt voor degene die u geweld doen en u vervolgen. opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook de tollenaars niet alzo? Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Doen uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Heere, we mogen naderen tot u, van wie we zojuist beleden hebben dat gij zijt de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En tot u, van wie we beleden hebben, Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, onze Heere. En tot u, van wie we beleden dat gij zijt de Heilige Geest, eens wezens met de Vader en de Zoon, uitgaande zowel van de Vader als de Zoon, die Heere is en levend maakt. Tot u de drie enige, de volzalige, de grote en verheven God, van wie de schriften zeggen, God is groot en wij begrijpen het niet. Tot u mogen wij onze stem verheffen en tot u mogen wij komen, Heere, met onze beden en met ons verzoek. Niet omdat wij die weg geopend hebben, hoe zouden we dat kunnen? Niet omdat wij onszelf vrijmoedigheid geven om tot u te naderen, hoe zouden we het kunnen? Maar omdat gij gezegd hebt, zoekt dagelijks mijn aangezicht. En dat zegt u, o grote en heerlijk God. Dat zegt u, o hemelse majesteit. Zoekt dagelijks mijn aangezicht. En u mag het, nu mogen we komen. En nu mogen we ons hart voor u uitstorten. En nu mogen we het u bekendmaken, wat onze noden zijn, wat onze behoeften zijn, wat onze zorgen zijn, wat ons verdriet is, wat onze angsten zijn en onze vrees. En we mogen het u bekendmaken, Heere, wat wij begeren en wat we hopen en wat we verlangen. We mogen het u bekendmaken, alles wat er in ons hart leeft. We mogen ook u bekendmaken met onze zonden en met onze ongerechtigheden. Gij hebt het immers gezegd, stort voor mij uit uw ganse hart. En wat ligt daar dan op de bodem van ons hart, Heere? Ja, waar is ons hart van nature in ieder geval, maar ook na ontvangen genade in zo menig opzicht nog, van vervuld en van doortrokken. Wat ligt er in de schuilhoeken van dat hart? Zegt gij zelf van ons hart niet dat het arglistig is en boos en dodelijk en verderfelijk? Zegt gij zelf van het mensenhart niet, Heere, dat het een poel van ongerechtigheid is, waarvan nature de vreze Gods niet in gevonden wordt, en waar ook na ontvangen genade nog zoveel zonden en ongerechtigheden in zijn overgebleven? En komen uw kinderen dat dan ook niet aan de weet, Heere, dat hun hart niet recht is voor u? En moeten ze het met de dichter niet vaak, ja gedurig, biddend, smeken, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam, omdat ze bij zichzelf zoveel gedeeldheid in hun hart ontdekken. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En toch, u zegt het, o groot en heilig God, stort voor mij uit uw ganse hart, met al de ongerechtigheden die erin zijn, en met al de zonden die ons aankleven, en met al de onwaardigheid die wij vanwege onze zonde hebben. O Heere, wat een wonder. Wat een wonder dat u dat zegt. Zoekt mijn aangezicht. Wat een onbegrijpelijk eeuwig wonder dat het er staat in de Hebreeënbrief. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Wat een eeuwig wonder dat dat zo is, dat er in de hemel een troon van recht en van gericht staat die dankzij het werk van de Heere Jezus Christus ook de troon der genade is. En dat we het mogen weten dat u aan schuldige zondaren de gouden scepter toe wilt reiken. En dat u ze ontferming wilt bewijzen. Heere, dat is onze enige vrijmoedigheid. Als dat er niet was, dan konden we beter terugkeren. Wat voor moed zouden we dan hebben om voor het aangezicht van zo'n hemelse majesteit te treden, die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Die God die de zonde haat en verfoeit tot in het diepst van zijn heilig wezen. Heere, als het er niet stond in de schriften dat de Heere Jezus Christus de weg ontsloten heeft, en dat hij gezegd heeft, zoek mijn aangezicht. Als het er niet stond, zwart op wit, betuigd door de Heilige Geest, dat ondanks zonde en ongerechtigheid een verdoemelijk Adamskind toch mag kloppen, toch mag bidden toch mag vragen. Heren, dan kon het nooit. Dan was er niemand, of hij moest de brutaliteit zelf zijn, die kon naderen in uw heiligdom. Maar nu hebt u het geopenbaard. En als wij hier dan samen zijn als verdorven schepselen, als ellendige zondaren, als overtreders, als schuldigen, als onwaardigen, en doe het ons maar beseffen, heren, doe het ons beseffen en eerlijk voor u beleven en beleiden, als wij dan bij elkaar zijn als onwaardige mensen, met al onze godsdienst en met al onze deugdzaamheid naar de buitenkant gerekend, maar voor u toch allemaal verwerpelijk, voor u toch allemaal onnut geworden, als we hier dan bij elkaar zijn als mensen waar er niet één van deugt, ook al willen we het misschien niet erkennen en voor uw aangezicht beleiden, dan bidden wij van u, zie ons aan in die gezalfde koning, in de Heere Jezus Christus, die de oudste broeder van het ganse huisgezin des vaders is. Zie ons aan in zijn volmaakte offerande en wil ons om zijnentwil nog een gunstig oor lenen. En wil ons om zijnentwil nog genadig zijn. Ja, wil ons uit zijn volheid nog bedienen. Hoge majesteit, heilige God, gij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Mogen we het maar ondervinden, heren. Breng ons maar op die plaats waar we nederig knielen, waar we niets meer zijn in eigen oog voor God, waar we alles kwijtraken, waar we door alle gronden heen gaan, waar we alle deugd en deugdzaamheid verliezen, waar onze handen leeg gemaakt worden en waar we het gaan leren voor het eerst of bij vernieuwing. Mijn genade is u genoeg. Breng ons op die plaats, heren, opdat genade werkelijk genoeg mag worden voor leven en sterven, in voorspoed en in tegenspoed, in ziekte en in gezondheid. Breng ons op die plaats waar wij mogen gaan leren leven uit de aangebrachte gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, en waar we uit hem bediend worden, en waar zijn volbrachte werk in het leven van ellendigen verheerlijkt wordt. O Heere, dat is toch de beste plaats die een mens ooit op aarde zal kunnen innemen. Als hij het in zichzelf verliest en kwijtraakt, en als hij het allemaal terug mag vinden in die zaligmaker, en om Christus wil in de volheid van een oneindig zalig God. O Heere, bedien ons uit uw volheid en wees ons nabij. Als we vanavond nogmaals met elkaar de schriften mogen openen om stil te staan bij wat u daarin hebt bekendgemaakt ten aanzien van de kinderen Gods. Nog één keer wil de schrift ons daarbij leiden. Heren, laat ook deze laatste prediking over dit thema vrucht mogen dragen. Geeft u dat het zegen mag brengen en dat zij die op goede gronden mogen weten dat ze uw kinderen zijn, zich er dan ook terug in mogen vinden. En dat zij die uw kinderen zijn en dat toch maar zo moeilijk kunnen geloven, en die zo moeilijk de vrijmoedigheid vinden om dat te belijden, is meer en meer vrijmoedigheid ontvangen mogen. Om ziende op wat gij zijt en doet en werkt en belooft, moed te mogen grijpen. En voor zichzelf ook door de geest der aanneming tot kinderen geleid, mogen komen tot de bewustwording van dat grote goed dat gij weggelegd hebt, ja, maar ook verheerlijkt in het leven van allen die gij in uw goddelijk en hemels huisgezin adopteert. We bidden u dat gij ons gedenken wilt, heren, Niet om enig goed in ons, maar dat u het doen wilt om Christus wil alleen. Wilt gij diegene die buiten staan, buiten de deur der genade, buiten het leven met u, buiten dat zaligmakend werk van uw Heilige Geest in het hart grijpen. En wilt gij door uw goddelijke kracht hen zo bearbeiden dat ze niet langer u laten staan buiten hun leven. En dat zij niet langer buiten dat leven Gods zullen kunnen en durven. Maar dat er een verandering mag plaatsvinden, Heere, een verandering van hart, van leven, waarachtige bekering in de weg van levensvernieuwing, in de weg van dat werk dat onwederstandelijk is, waardoor het hart geopend wordt en waardoor de wil gebogen wordt, het verstand verlicht en datgene wat altijd maar afkerig van u was, omdat het zich aan u niet wilde onderwerpen, nu leert vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo werkt u het toch, Heere, doe het ook in ons midden. En maak gij zo uw naam heerlijk. Heere, dat is het grootste wonder dat u op aarde ooit verrichten kunt. Als gij een dode zondaar levend maakt. En als gij een vijand verandert in een vriend. En als gij een kind des toorns, als gij er een uit dat huisgezin van de vader der leugenen, de mensenmoordenaar van den beginnen haalt, en als u hem overbrengt in uw huisgezin, en als gij hem, o God, tot uw kind en erfgenaam aanneemt. Heer, en zulke wonderen doet u toch, zulke wonderen lopen toch uit op de verheerlijking van uw naam. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Dat wordt toch de betuiging van die bevoorrechte zondaars. En dat zullen ze toch doen. En dat zal nu beginnen. Dat zal straks volmaakt voortgaan. En als u het doet, Heere, dan is er ook nu al in de hemel blijdschap. En als u het doet, dan zal uw volk op aarde zich daar toch ook over mogen verheugen en verwonderen. En wat meer nog is, dan zal uw grote naam daar toch om geprezen worden. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En Heere, zoals u het in vroege dagen deed, zo kunt u het toch nog doen. Werk dan die wonderen in het rijk van uw genade. Werk wonderen in het rijk der natuur. Toon uw almacht, toon uw grootheid. Toon, o God, dat gij God zijt. En laat in deze wereld waarin zo weinig van uw tekenen gezien worden, zowel in het rijk der natuur als in de genade, deze wereld waarin hoe langer hoe meer en hoe langer hoe brutaler uw bestaan ontkend wordt en uw woord ontkracht wordt, in deze tijd, in deze Godvergeten tijd, in deze van uw afgevallen wereld, waarin de machten van zonde en ongerechtigheid sterk worden en zonder enige schroom de ongerechtigheid verkondigd en gepropageerd wordt door jong en oud, door hoog en laag. Laat in deze tijd nog weer eens gezien worden, o God, dat gij God zijt. Zoals ge het bewezen hebt in de verlossing van uw volk Israël uit de dagen van de ballingschap. Toen hebt u het toch gezegd en zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben. En laat uw volk het ook weer eens weten, Heere, door de tekenen die gij verricht, door de wonderen die gij doet, dat ze een God hebben waar ze op aan kunnen. Een God wiens woord waarachtig is. Een God die het zegt en die het doet. Die het spreekt en die het bestendig maakt. Heren, we smeken u om uw werk en de openbaring daarvan, ook in het midden van de tijd waarin wij leven. Zegen uw woord ook in ons midden. En laat er wat vanuit mogen gaan. Heren, wij kunnen het niet maken. Nooit. Met elkaar niet. Maar u kunt het maken. U kunt het doen. U kunt het bewerken. U kunt het heerlijk, majesteitelijk, genadiglijk doen. Zo zien we tot u op. En we smeken u als onwaardigen. Sta op, o God. Geef ons hulp in de benauwdheid. Geef ons uw zegen bij uw woord. Geef ons alles wat we nodig hebben. Tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het tweede en het derde vers. 145, het tweede en het derde vers. Ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En dan ook het derde van Psalm 145.
Thank you.
Gemeente, het is bijna 3 maanden geleden, om precies te zijn op 31 mei van dit jaar, dat we met elkaar begonnen zijn te luisteren naar datgene wat ons het woord van de Heere openbaart omtrent de aanneming tot kinderen, de adoptie. Ik heb u dat de tweelingweldaad van de rechtvaardiging genoemd. En u herinnert u wellicht dat ik in die eerste kerkdienst waarin het over de aanneming tot kinderen ging, gesproken heb over een illustratie om duidelijk te maken dat als het erop aankomt, die aanneming tot kinderen eigenlijk nog een grotere weldaad is dan de rechtvaardiging van de goddeloze. In die illustratie sprak ik u over een mens, over een jonge man die opgegroeid was in een goddeloos gezin, waar met God en met zijn gebod niet gerekend werd. Integendeel, hij werd geleid op het pad van de ondeugd en de zonde. Hij had in beide ouders een voorbeeld van zonde en ongerechtigheid en hij volgde dat voorbeeld en zodoende komt hij op het pad van de misdaad en dat brengt hem op een gegeven ogenblik in aanraking met de rechter. En zijn schuld is bewezen en het kan ook niet anders of hij moet op grond van de geldende wet veroordeeld worden en zijn vonnis zal niet licht zijn. En dan komt er op het moment dat hij als schuldige zal worden schuldig verklaard in de rechtszaal iemand die zich aanbiedt om de plaats van die misdadiger in te nemen. Alles wat hij moet dragen aan straf wil deze vrijwillig op zich nemen. Het blijkt de zoon van de rechter te zijn. En het kan niet anders, de rechter aanvaardt ook op grond van het recht dat aanbod van zijn zoon. En terwijl hij de plaats van de schuldige inneemt, mag de schuldige de plaats van die onschuldige zoon van de rechter innemen. Nou, dat is dan de rechtvaardiging van de goddeloze, geïllustreerd in een voorbeeld. Maar daarbij blijft het niet. Als God een mens vrij spreekt van schuld en straf, dan laat hij het daar niet bij. In het voorbeeld is die misdadiger, is die jonge man die zich aan allerlei zonden heeft te buiten gegaan en allerlei geboden heeft gebroken, is niet iemand die alleen maar vrijgesproken wordt en dan straks op vrije voeten de rechtszaal uit mag gaan en zijn leven verder mag gaan leven. Nee, de rechter neemt een volgende stap en hij neemt maatregelen om deze totaal verdorven mens, om deze totaal verkeerd opgevoede en onderwezen mens als zijn eigen zoon aan te nemen. Hem een plaats te geven in zijn eigen huisgezin. Hem met zijn naam te verrijken, met zijn goed te bedelen. En alles wat er maar tot de voorrechten van een kind van dat huis behoort, wordt hem geschonken. U voelt wel, die weldaad gaat nog verder. Nu is hij niet alleen een vrijgesproken zondaar, misdadiger, maar hij is ook van staat veranderd in die zin dat hij niet langer in dat verdorven huisgezin behoort waar hij geboren is en waar hij alleen maar kwaad heeft geleerd. Maar hij behoort nu in dat gezin van die rechter die hem om te beginnen al zo genadig behandeld heeft. En die hem nu uit zijn eigen rijkdommen en uit zijn eigen schatten gaat bedienen en die hem een totaal nieuw leven schenkt, die hem voortaan ook aanspreekt als zijn zoon, en wie hij aan mag spreken als zijn vader. Nou, zo zijn we de overdenking van de aanneming tot kinderen begonnen. Ik kom bewust op die illustratie in deze laatste preek nog een keer terug, omdat we nog een aantal dingen uit deze illustratie kunnen leren. We hebben gezien zo in de loop van deze weken tussen 31 mei en heden in, wat dat inhoudt om tot kind Gods te zijn aangenomen. Wat dat betekent in de vorm van de voorrechten die zulke mensen ontvangen. De weldaden die God hen schenkt, u herinnert u dat. Ze worden kinderen en dus ook erfgenamen. Ze worden in dat huisgezin Gods opgenomen en broeders en zusters van elkaar. En ze hebben hun oudste broeder, de Heere Jezus. Jezus Christus. En dan gaat de Heere vanuit die staat die ze nu gekregen hebben, die positie in dat huisgezin Gods, hen ook allerlei dingen bevindelijk doen ondervinden. Hij gaat hen bewust maken van die hoge en heerlijke positie door hen te verlenen. De geest der aanneming tot kinderen die hen gaat leiden en die in hen en met hun geest mee gaat getuigen en die hen gaat leren wat het betekent dat God vader is, en die hen gaat leren om God als vader lief te hebben en als vader aan te roepen en als vader te eren. En daarbij gaat God als vader deze aangenomen kinderen ook de belofte geven dat hij ze van dag tot dag, al de dagen van hun leven hier op aarde, op een vaderlijke manier zal verzorgen en onderhouden. Uw vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En daarbij rekent deze vader met hun gesteldheid. Hij kent hun hoedanigheden en hun zwakheden en hun noden. Hij weet precies wie ze zijn. En toen hebben we ook nog tweemaal stilgestaan bij die andere weldaad die uit het vaderschap en uit het kindschap voortvloeit. Namelijk dat de vader hen vaderlijk gaat kastijden uit liefde en met het oog op hun gelijkvormigheid aan het beeld van Christus, met het oog op hun heiligheid, want dat hoorde bij die familie, heiligheid. Wel nu, wat een onuitsprekelijke weldade, wat een onuitsprekelijke rijkdom is er verbonden, ligt er opgesloten aan en in deze adoptie, opgeraapt van de mestvaalt van deze wereld en in het huisgezin aan de tafel Gods geplaatst. Gerukt uit de macht en heerschappij van de mensenmoordenaar van den beginnen, bij wie ze nooit anders dan kwaad geleerd hebben. En nu overgeplaatst in dat huisgezin Gods, waar de Heere Jezus ook deel van uitmaakt als de oudste broeder. Verlost van die geest der ongerechtigheid en boosheid die in hen woonde van nature en die hen altijd voordreef op het pad der ongerechtigheid en zonde. En nu begiftigd met de geest der heiligmaking die hen leert wandelen in nieuwheid des levens. Wat een onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk geluk voor zo'n verdoemelijk kind van Adam. Maar dan rest ons nog één vraag. En daar heb ik die illustratie straks weer bij nodig. Deze vraag. Welke verplichtingen legt dat nu op die kinderen? Hoe zullen die kinderen daar nu op reageren? Hoedanig zal het leven van die geadopteerde kinderen nu zijn? Denk nog eens aan die jongen die daar eerst vrijgesproken was en toen het gezin van zijn weldoener opgenomen, tot kind aangenomen. Hoe zal hij, na die weldaad, na die weldaden, te midden van die weldaden die elke dag doorgaan in dat huisgezin van zijn nieuwe vader, hoe zal hij tegenover zijn nieuwe weldoener staan? Wat zal hij gevoelen als hij aan hem denkt? Als hij 's nachts op bed ligt en alles nog eens overweegt waar hij vandaan komt en waar hij nu is. En waar hij had kunnen zijn, als hem alleen naar recht, naar het strafrecht behandeld was. Wat zal hij dan denken? Hoe zal hij dan denken over zijn vader? En als die mensen ontmoet, hoe zal hij over hem praten? Kunt u zich dat enigszins indenken? Wel, breng dat dan over op het leven van een begenadigd mensenkind. Wat zijn, zo vragen we vanavond, de verplichtingen die een begenadigd zondaar heeft tegenover zijn weldoener? Wat zijn naar de schrift, niet naar ons eigen denken, maar naar de schrift, de verplichtingen die voortvloeien uit de genade die God aan een mens bewijst als die hem in zijn huisgezin een plaats geeft? Ik noem u er drie. Drie schriftuurlijke verplichtingen in het leven van Gods kinderen. En het eerste is: zij dienen God te behagen. Niet waar? Laat ik u dat eerst uit de schrift mogen aantonen. Ik verwijs u naar de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Het vijfde hoofdstuk, het negende vers. 2 Korinthe 5, het negende vers. En daar spreekt de apostel al dus. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. En dan zegt Paulus, het doet er nou in dat opzicht niet toe of wij nou hier op aarde zijn of in de hemel zijn, want hij heeft het in dit verband over het op aarde zijn, dat is uitwonen bij de Heere, of in de hemel zijn na het sterven, dat is inwonen bij de Heere. Nu, afgedacht nog van waar Gods kinderen zijn, in de hemel bij God eeuwig om hem groot te maken, of op aarde nog altijd in het jammerdal uitwonende bij de Heere, wij zijn, zegt de apostel, afgedacht nog van waar we zijn, begeerig om hem wel behagelijk te zijn. En datzelfde vinden we in een andere brief van de apostel, de eerste aan de Thessalonicenzen, het vierde hoofdstuk, het eerste vers. Voorts dan, broeders, dat is dus 1 Thessalonicenzen 4... het eerste vers, waar we de apostel dezelfde akkoorden horen aanslaan. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen. Dat heb ik u al eerder gezegd, zegt Paulus, en nu schrijf ik het u opnieuw. En ook schriftelijk vermaan ik u ertoe dat gij zodanig moet wandelen en dat ge daarin Gode zult behagen, dat ge daarin zelfs ook meer overvloedig wordt. En om een andere getuige te noemen, u weet, de schrift leert ons dat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord bestaat, en daarom is het goed om de schriften te raadplegen over ook nog een andere getuige, is de apostel Johannes. In zijn eerste brief, 3 hoofdstuk, 22e vers, schrijft hij: en zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, dewijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. behagen. Is dat dan speciaal een kinderplicht? Ja, dat is speciaal een kinderplicht. En om dat nog duidelijk te maken, verwijs ik u naar de woorden van de Heer Jezus. En we hebben naar dat schriftgedeelte al eens eerder verwezen. Dat kan ook niet anders als het over de aanneming tot kinderen en het kindschap van de mens gaat en het vaderschap Gods. Dan komen wij geregeld bij de bergreden terecht. Wel nu, in de bergrede heeft de Heere Jezus laten zien dat dit nu met name een kinderplicht is. God behagen. Als u eens even voor u wilt nemen het eerste gedeelte van hoofdstuk 6 van het Matthäus-evangelie. Dan zullen we daar eens wat in lezen en laten zien dat het een kinderplicht is om inderdaad God de Vader te behagen. Hebt acht, zo lees in vers 1, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader. Daar hebt u het kader. Vader en kinderen. Die in de hemelen is. Wanneer ge dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wat de apostel hier van het geven van aalmoezen zegt, dat zegt hij verderop. Van het bidden, en wanneer gij bidt, zo zult ge niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Opdat ze de mensen mogen behagen. Opdat ze zichzelf mogen behagen. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon weg. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. En dat hoeft geen mens te weten. En sluit uw deur achter u. Bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En dan nog een keer verderop in dat hoofdstuk, wat hij van het geven van aalmoezen zegt, en wat hij van het bidden zegt, dat zegt hij ook van het vasten. Doe dat niet om de mensen te behagen, doe dat niet om uzelf te behagen, maar zoek daarin alleen als kind uw Vader te behagen. Dat is kinderplicht. In het doen van aalmoezen, in het vasten, in het bidden, in de ganse levenswandel zal dit het kind des Heren steeds weer voor de aandacht moeten staan. Hoe kan ik die God die me zo begenadigd en beweldadigd heeft behagen? Hoe kan ik hem vanwege al de weldaden mij onverdiend bewezen de eer geven? Denk nog eens aan die aangenomen zoon. Zal die er geen behagen in hebben om naar de wil van zijn vader te vragen? En als hij weet wat de wil van zijn vader is, zal hij het dan ook niet graag doen? Als hij weet, daar en daar heeft mijn vader, die mijn weldoener is, een hekel aan. Zal hij dan niet, als hij bij zichzelf de neiging voelt opkomen, om datgene te doen waar zijn vader een hekel aan heeft, die neiging in zijn hart tegengaan? Als hij weet dat zijn vader, die hem dagelijks beweldadigt en zegent en hem zijn kind noemt en hem het kinderdeel geeft en hem op een vaderlijke manier behandelt en verzorgt. Als hij weet dat zijn vader van een bepaald gebruik of van een bepaalde gewoonte een innerlijke afkeer heeft en hem dat verbiedt, zal hij als kind dan niet een heilige begeerte hebben om dat kwaad wat zijn vader hem verbiedt te mijden en te vlieden? U zegt ja. Nou, zo zou het toch ook zijn in het leven van Gods aangenomen kinderen. En waarom? Waarom zou die jongen dat dan doen? Zijn vader behagen door naar zijn wil te handelen, door zijn geboden te doen, door te haten wat die vader haat en door lief te hebben wat die vader lief heeft. Waarom zou hij dat doen? Om zich alsnog een plaats in dat gezin waardig te maken? Zal hij, nee, want dan verliest hij zijn plaats als kind, dan wordt hij knecht. Dan wordt hij knecht. Dan gaat hij dienen om loon. Dan wordt de mens, en ik laat het beeld los, wettisch. Dan gaat hij leven uit het wettische beginsel dat hij alsnog zijn eigen zaligheid moet verdienen door dit niet te doen en door dat wel te doen en door nog weer andere dingen zus te doen en zo te doen om zo de gunst van vader te kopen. Zoals de oudste zoon. Ik dien u nu zoveel jaar. Nee, het beginsel waaruit die aangenomen zoon leeft is niet dat hij zichzelf die plaats waardig gaat maken. Hij heeft die plaats onverdiend gekregen. Dat is genade. Het beginsel waar die uit leeft is niet, laat ik die genade nu verdienen. Maar het beginsel waaruit hij leeft is om de geboden en de inzettingen van zijn vader te doen uit dankbaarheid. Hij heeft er wat van geproefd, dat er in dat vaderhart, dat hem tot nog toe onbekend was, waar hij de diepte niet van kon peilen, waar hij geen enkel geheim van heeft ontdekt. Hij heeft ontdekt dat in dat vaderhart een onbegrijpelijke liefde voor hem aanwezig is. En nu heeft hij die vader lief, omdat die vader hem eerst heeft lief gehad. En dat motiveert hem om zijn vader te behagen. En dan doet hij het niet om van de mensen gezien te worden zoals de geveinsden die bidden. Maar dat doen op de hoeken der straten en die hun aalmoezen geven met een breed gebaar, zodat de mensen het kunnen zien. Hij doet het niet om van de mensen gezien en geprezen te worden. Hij doet het ook niet om zichzelf te behagen. Maar dit is hem in het hart geschreven, dankzij het werk van de Heilige Geest die hem geschonken is. Hij begeert Gode te behagen. En dat komt daarin openbaar dat hij de geboden Gods begeert te doen uit liefde en uit dankbaarheid. Zoals hij dat ook wel eens zien mag in het leven van die oudste broeder waar hij ook een speciale band aan kreeg. Niet waar? Daar krijgen Gods geadopteerde kinderen toch een speciale band mee. Die oudste broeder. En ze kijken het van hem wel eens af, hoe hij als de enige natuurlijke zoon des vaders zijn vader lief heeft. En hij zegt van zichzelf, die oudste broeder, en die mij gezonden heeft, is met mij. De vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. En dan leeft het in het hart van die aangenomen jongen, van dat kind des Heren. Dan leeft het in het hart van die aangenomen dochter, die een plaats kreeg onder de huisgenoten Gods. Heren, Vader, wat wilt gij dat ik doen zal? En daarin komt nou openbaar of u een kind bent of niet. Daarin komt het openbaar. Begeert u dat? Zeg nou eens eerlijk, begeert u dat? God te behagen. Nee? Weet u hoe dat komt, dat de mens van nature dat niet begeert? Dat heeft apostel Paulus ook geschreven Ik denk weer aan 2 Korinthe 5, nu een stukje verder, 2 Korinthe 5 vers 15. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer, niet langer zichzelf zouden leven. Maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is, daar hebt u het. Hoe is het bij ons van nature? We leven niet voor God, we zoeken de Heere niet, we vragen niet naar de Heere, maar we leven ook niet voor God. We behagen hem niet. Voor wie leven we dan? Voor onszelf. Voor onszelf. En we zijn allemaal aanbidders van die afgod van 2 hoofdletters. Ik. En we zijn allemaal dienaars van de lusten en de begeerten van ons eigen hart. En we gaan allemaal de weg van de ongerechtigheid op, omdat we onszelf lief hebben. En omdat het om onszelf draait. En als God zegt, bekeert u, en daarmee dat ik doorkruisen wil, dan weigeren we ons te bekeren en dan gaan we voort in de weg van het goeddunken van ons eigen hart. Wij willen van die troon niet af. Wij willen van dat ik, dat verdorven ik, niet genezen worden, tenzij God door zijn almachtige kracht die afgod neerslaat en verbrijzelt. Tenzij God ons losmaakt van dat boze en verdorven bestaan, blijven we allemaal mensen die voor onszelf leven. Maar als God nu een mens gaat bearbeiden door zijn Heilige Geest, en als hij hem de weg der zaligheid gaat leren, en als hij hem in zijn huisgezin opneemt, dan gaat die streep door dat ik. Dan breekt die afgod in stukken. Ik zeg niet dat die weg is. Ik zeg niet dat hij uitgeroeid is en dat er geen spoor, geen scherf, geen brok meer van te vinden is. Helaas, maar al te veel. Maar het is toch anders als voor die tijd. En er komt dan toch, en dat is bewijs van genade, bijzondere genade. Dat is bewijs van de weldaden van Gods geest. Dat is bewijs van die verandering van positie. Dat is bewijs dat wij niet meer in dat huisgezin van de mensenmoordenaar van den beginnen zijn, maar in dat huisgezin God zijn opgenomen. Er komt nu een begeerte, dat bestaat niet in woorden. En dat is niet zomaar eens een ogenblik in een bevlieging, maar dat wordt de grondtoon van ons leven, om God te mogen behagen, die ons zo uitnemend heeft lief gehad. En die zulke onverdiende weldaad aan een onwaardige heeft bewezen. En dan kunnen we de smart overdragen dat er nog zo weinig van terecht komt. Ook. God behagen. Dat is kinderwerk. En dan is er een tweede verplichting. Die wordt in de Bijbel genoemd God navolgen. Mag ik u dat uit de schriften aantonen? Ik denk aan een woord uit Paulus' brief aan de Efeziërs, het vijfde hoofdstuk, het eerste vers van dat hoofdstuk. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. Het is allebei bij elkaar. Als geliefde kinderen is dit uw heilige roeping, Efeziërs, om navolgers Gods te zijn. En zei de Heere Jezus dat ook niet. We hebben dat gelezen in de bergrede, in het laatste stukje van het vijfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Niet waar? Daar wordt dat kind gewezen, onder andere op die plicht, dat hij niet alleen zijn vrienden, maar zelfs ook zijn vijanden dient lief te hebben. Waarom? Waarom? Omdat God zo ook doet. Ja toch? Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. En hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En van die God moogt gij kinderen zijn, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Maar vertoon dan ook het beeld van die God. Dat wil zeggen, hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haat en bidt voor degene die u geweld aan doen en die u vervolgen. Opdat gij zo, dit doende, moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemelen is. Zo is God. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. En dan maar weer een andere getuige, de apostel Petrus dit keer in zijn eerste brief. Als hij in het eerste hoofdstuk van die brief in vers 14 schrijft, als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel, daarom dat er geschreven staat, zijt heilig. Want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ziegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Als geliefde kinderen, en gij roept hem als vader aan, wel nu volgt hem dan ook na, wees dan ook heilig, omdat hij gezegd heeft, ik ben heilig. Denk nog eens aan die geadopteerde zoon, die uit zo'n verdorven milieu kwam. En die moet in dat gezin van zijn nieuwe vader, van zijn weldoener, een totaal nieuwe levensstijl leren. Hij kan dezelfde plunje van vroeger niet dragen. Hij kan dezelfde woorden die hij daar in dat eerste huisgezin waarin hij geboren was gebruikte niet langer gebruiken. Hij kan dezelfde gewoonten niet navolgen. Hij kan dezelfde dingen niet doen en dezelfde daden, woorden niet spreken. Hij moet een totaal nieuwe levensstijl leren. Want hij moet toch bij dat gezin horen. Hij moet toch het beeld van zijn vader gaan vertonen. Hij moet toch zijn navolger zijn. En hoe leert hij dat? Dan mag hij wel eens kijken naar die oudste broeder. Want vader heeft die oudste broeder hem tot een voorbeeld gesteld. Die oudste zoon, Gods enig geboren zoon, hij weet al de regels van dat huisgezin. Hij weet hoe vader het begeert. Hij weet wat vader wil in elk opzicht. Hij is het evenbeeld des vaders. En nu mogen die aangenomen kinderen het van de oudste broeder, de Heer Jezus Christus, afkijken. Schriftuurlijk bewijs, Petrus zegt het. Want hiertoe zijt gij geroepen, 1 Petrus 2 vers 21, hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen, dat zijn de voetstappen van die oudste broeder, zou navolgen. En hoe deed hij het dan? Hoe leefde hij? Als hem onrecht aangedaan werd, wat deed hij dan? Schold hij terug? Nee. Als men hem dreigde, dreigde hij terug? Wreekte hij zich? Hij heeft in volmaakte gehoorzaamheid de wil Gods gedaan en hij heeft in zijn voorbeeld een voorbeeld nagelaten op dat de kinderen Gods zijn voetstappen zouden drukken. Als ze willen weten hoe zij zich te midden van onrecht dat hen door de wereld wordt aangedaan hebben te gedragen, moeten ze maar naar die oudste broeder zien. Als zij willen weten hoe zij zich hebben te gedragen en hoe ze navolgers Gods moeten zijn, als zij midden in deze wereld moeten ondervinden dat de wereld boos en vijandig is tegen God en tegen zijn volk, dan moeten ze maar naar de oudste broeder zien. Als ze willen weten hoe ze zich onder het lijden hebben te gedragen, moeten ze het van de oudste broeder leren. En zo in elk opzicht. En hier hebt hij dan weer tegelijkertijd een duidelijk verschil tussen hem die God dient en hem die hem niet dient. Want het is waar, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, maar het is zo'n verschil hoe de een en hoe de ander erop reageren. En hier hebt u opnieuw een toetssteen ten aanzien van deze verplichting. En hier gaan de wegen weer uiteen. De Heer Jezus heeft gezegd tegen de Joden. Ik heb u in de loop van deze prediking verschillende keren al gezegd. Van nature zijn wij, en dat woord geldt ook van ons, uit de vader der leugenen. En we doen de wil van die vader, de duivel. En we volgen zijn voorbeeld. En zoals hij zich gedraagt, zo gedragen wij ons. En zoals hij reageert, zo reageren wij. Maar de Heer Jezus doet de wil des Vaders. En welke wil doen wij? Welke Vader volgt u? Waar zoekt u uw leven? In God en in zijn heilige dienst, of in de bevrediging van uw eigen begeerten en in het vervullen van uw eigen lusten? Waar zoekt u vrede? In het woord Gods, in het bloed van de Heer Jezus Christus, of daar waar u het zelf denkt te kunnen vinden en waar Satan het u aanprijst? Wat is uw diepste begeren? Om de voetstappen van de Heer Jezus te drukken? Of om eigen rechter te zijn? Om uzelf te helpen in deze wereld? Om onrecht dat u aangedaan wordt te wreken? Om lijden dat over u komt te dragen, maar met een murmurerend hart? Is het uw begeerte om lief te hebben die God lief heeft, en om te haten wat God haat? Of kunt u daar geen ja op zeggen? Dan staat u nog aan de verkeerde kant. Als u uit de grond van uw hart geen ja kunt zeggen op deze simpele vragen: hebt u lief wat God lief heeft en haat u wat God haat, en blijkt dat ook uit uw leven? Als u daar geen ja op kunt zeggen, dan staat u aan de verkeerde kant. Zo simpel is dat. Want als iemand door God in genade is aangenomen, oh, hij mag honderden gebreken hebben, maar dan heeft hij lief wat God lief heeft. En dan heeft hij een afkeer van waar God een afkeer van heeft. Zo is dat. En dan krijgt hij begeerte om dat voorbeeld te volgen van die oudste broeder en zijn voetstappen te drukken. En wat kan die er een smart over hebben als die weer struikelt en valt en als hij dat voorbeeld niet navolgt? Maar het is toch zijn begeerte. Het is toch zijn begeerte. En met de catechismus mogen we het zeggen: ook al is er bij de Allerheiligste nog maar een klein beginsel, en ook al is er bij de, mag ik het zo zeggen, allerliefste kinderen Gods nog maar een klein beginsel, ze beginnen toch naar al de geboden Gods te leven, als navolgers Gods, als geliefde kinderen. En dan is er een derde verplichting, voortvloeiende uit dat kindschap: God behagen, God navolgen. Ja, en dan natuurlijk God verheerlijken. En als we dan opnieuw luisteren naar het onderwijs dat de Heer Jezus daaromtrent gegeven heeft, en ik denk weer aan Matthäus 5, na de zaligspreking, en daar heeft de Heer Jezus een karakteristiek gegeven van de kinderen. Daar heeft hij ze getekend. En u ziet wel dat ik nog niet zou behoeven te eindigen met de prediking over de aanneming tot kinderen. Want er zou nog veel te zeggen zijn over de eigenschappen en de karakteristieken die die kinderen hebben. Als we alleen al bij de zaligsprekingen bleven staan. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn de treuren. Dat zijn allemaal kindereigenschappen. Maar goed, afgedacht toch daarvan, als hij die zaligsprekingen gesproken heeft, dan zegt hij tot die kinderen, vers 13 van Matthäus 5, gij zijt het zout der aarde. Dan heeft hij ze verteld wie ze zijn, dan heeft hij ze verteld hoe ze zijn, dan heeft hij een portret getekend en daar mogen ze zichzelf al eens in herkennen en ze mogen bij die dingen die de Heere in hen gewerkt heeft wel eens de vinger leggen en door het getuigenis van de geest met hun geest mogen ze daaruit weten dat ze kinderen God zijn. Maar ze mogen al die dingen niet voor zichzelf reserveren. Nee, de Heere doet deze weldaden aan hen. Hij werkt deze genaden in hen, opdat zij bekwaam gemaakt zouden worden in deze wereld een roeping te vervullen. Gij zijt het zout der aarde. Vers 14, gij zijt het licht der wereld. Vers 16, laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien. En daar hebt u de relatie vader-kind weer, en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. O, de Heere Jezus maakt zijn volk een beweldadigd volk. De Heere Jezus maakt zijn kinderen tot mensen die op een bijzondere manier onderscheiden zijn. En ze kunnen, als ze erop zien en als ze het recht beleven, het wonder niet op. En ze kunnen het voorrecht niet klein krijgen. Maar dan stuurt hij ze als bevoorrechte mensen de wereld in. De vijandige wereld, de slechte, de verdorven wereld. En dan maakt hij ze tot het zout der wereld. Opdat ze het bederf in de wereld nog wat zouden tegengaan. En dan maakt hij ze het licht der wereld. Opdat ze de duisternis van de wereld nog wat zouden tegengaan. Zo dient het leven van die kinderen te zijn. Opdat zo de Vader verheerlijkt wordt. Laat dan uw licht schijnen, zegt hij, als oudste broeder. En hij mag dat zeggen. Als er één het mag zeggen, dan mag hij het zeggen. Gij zijt het licht der wereld, zei hij. Lees eens in Johannes 8, vers 12, wat zegt hij daar? Ik ben het licht der wereld. En omdat hij het is, mogen zij het door zijn bediening mee ook zijn. Omdat hij het is en omdat hij zijn licht in hun duisternis heeft laten schijnen, mogen zij wat laten afstralen, wat laten weerspiegelen van zijn licht. Als er één recht heeft om het van zijn discipelen te zeggen, dan is het die oudste broeder. Die in alles de Vader verheerlijkt heeft. Die dat licht des Vaders heeft laten schijnen. Die gedaan heeft wat hij maar kon door woord en wandel. Om het zout der aarde te zijn. En het bederf van een van God afgevallen wereld nog te weren. En hij geeft zijn discipelen deel aan zijn geest. Die hen bekwaamt om uit hem bediend. Ook zout, ook licht. Te zijn. En de bedoeling van dat alles, opdat zij uw goede werken zien en in u eindigen en u prijzen, dat ge zulke voorbeeldige mensen zijt en dat ge zulke voortreffelijke christenen zijt en dat ge zulke menslievende schepselen zijt en dat ge, als er ergens nood is, uw hand open gaat en dat ge helpt in nood, opdat ze uw goede werken zien en dan verder van u afzien en uw Vader verheerlijken. Uw Vader verheerlijken en u vergeet. uw Vader verheerlijken. Daar dient het hele leven van een kind op uit te zijn. Denk maar weer aan die geadopteerde misdadiger. Gesteld nou eens dat hij erachter komt als hij een week of wat in dat gezin is. Dat er in diezelfde straat of in diezelfde stad waar hij nu woont en waar zijn vader woont een aantal mensen zijn die vol zitten met allerlei vooroordelen tegen zijn adoptiefvader. Mensen die allerlei kwaad van hem spreken. Hij loopt eens een keer op straat en dan vangt hij zo een gesprek op, een fladder van een gesprek tussen twee mensen die hij passeert. En ze hebben het over zijn vader en ze spreken kwaad van hem. En ze noemen allerlei ondeugden op van die vader. En ze beschuldigen hem van onrecht en van onbillijkheid en wat dan ook. Stel nou eens dat hij dat aanhoort. Wat zal hij begeren te doen? Hij zal die vooroordelen toch weg willen nemen. Hij zal die mensen die zo'n verkeerd beeld, zo'n verkeerd idee van zijn vader hebben, toch tot andere gedachten willen brengen. En hoe zal hij ze tot andere gedachten brengen? Oh, hij kan dat doen door tot hen te spreken en door te vertellen wie zijn vader dan toch eigenlijk wel is en hoe zijn vader hem behandeld heeft en wat hij op grond daarvan van zijn vader heeft leren kennen. Hij kan het ook doen door zo te gaan leven, zo te gaan wandelen, dat hij als het ware in zijn hele gedrag, in zijn doen en laten, iets van zijn vader mag weerspiegelen. Zodat die mensen vol met vooroordelen, vol met vijandschap en bitterheid tegen zijn vader, zijn gedrag ziende, tot de conclusie komen, maar dan hebben wij het misgehad. Dan is die man, die rechter waarvan wij dachten dat hij onrechtvaardig was en dat hij onbillijk deed en dat hij zomaar handelde en dat hij, dan hebben wij het misgehad, dan is die man toch iemand die het waard is om bemind te worden. Laat uw licht schijnen, kind des Heren. Hebt u God bevonden een hulp in benauwdheden te zijn? Laat uw licht schijnen. Hebt u bevonden dat God liefde is? Ook al kunt u hem niet in alles begrijpen. En denk maar weer aan die vaderlijke kastijdingen. Laat uw licht schijnen. Hebt u bevonden dat de raadselen waar u vroeger misschien ook tegenaan keek en de problemen waar u misschien ook tegen opbotste en die u misschien ook wel eens harde gedachten van God gaven, dat God onrechtvaardig is omdat hij verkiest en anderen verwerpt? Gedachten die u misschien ook wel eens zo vervuld hebben dat u die God onmogelijk kon narekenen en kon begrijpen en dat de neiging bij u opkwam om hem, als hij in zijn voorzienigheid onbegrijpelijke wegen gaat, een harde God te noemen of althans zo van hem te denken. Hebt u bevonden met al de problemen die u met de godsregering misschien nog overhoudt, dat die God toch een God is die niet handelt uit lust tot plagen, maar dat hij in de toorn aan zijn ontferming gedenkt en dat hij barmhartig is en langmoedig en groot van goede tierenheid? Hebt u dat leren kennen? Laat uw licht schijnen. Er zijn er die botsen tegen het probleem van de rechtvaardigheid Gods. Er zijn er die worstelen met het probleem van hoe kan God zoiets doen? Hoe kan God dat toelaten? Laat uw licht schijnen. Als u een plaats kreeg onder dat dak van deze hemelse Vader, laat dan door uw woord, laat dan door uw wandel een goed gerucht verspreid mogen worden, opdat mensen, ook kerkmensen, die vol met vooroordelen tegen God zitten, die vol met onbijbelse verkeerde gedachten tegen God zitten. Omdat mensen misschien ook wel vol met vijandschap en afkerigheid tegen de wil en tegen het woord van de Heere, opdat die uw goede werken, uw licht mogen zien en gaan ontdekken dat die God die u door genade moogt leren dienen en liefhebben, het werkelijk waard is om gediend en bemind te worden. Moet u, kind des Heren, toch aan het hart gaan dat er in de wereld, rondom u heen, dichtbij, verder weg, zovelen zijn die maar in vijandschap en in onverschilligheid tegenover de Heren voortleven. Dat er zoveel zijn die de genade Gods verwerpen. Heeft genade voor uw betekenis gekregen? Is genade het geheim van uw leven geworden? Is dat de hoop van uw ziel geworden? Dan moet het u toch aan het hart gaan dat er zoveel zijn die puur en puur blind zijn voor hun eigen nood en die van genade niets en niets begrijpen. Hebt u het ontdekt dat de dragende kracht in uw leven geweest geworden is, de liefde Gods? En dat u daardoor bent wat u bent, dat u daardoor nog niet voor eeuwig verloren bent en in de poel van de buitenste duisternis ligt. Hebt u ontdekt dat het zondaarsliefde is die u tot nog toe gespaard heeft voor dat verderf en die ja meer gedaan heeft in uw leven, namelijk u opgezocht heeft en u met goedgunstigheid omringd heeft, dat het die liefde is die tot u uitgegaan is en dat u wel eens een vonkje wederliefde tot die God in uw hart hebt mogen ontdekken, dan moet het u toch aan uw hart gaan dat er nog zoveel zijn in deze wereld die met dat vooroordeel leven in hun ziel, waardoor ze God niet kunnen liefhebben. Laat uw licht schijnen, opdat mensen zullen leren uw Vader te verheerlijken. Is er een grotere rijkdom, is er een heerlijker doel te bedenken voor ons leven? Is er een heerlijker perspectief te bedenken voor een mensenleven dan de eer van God, om die God en Vader van de Heere Jezus Christus, die uit grondeloze barmhartigheden ons zijn enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden gegeven heeft, groot te maken? En dat begint toch op aarde al? En zo te wandelen dat ook anderen die God begeren te dienen, dat er een getuigenis van mag uitgaan. Gij lieden zijt onze brief, schrijft de apostel, geschreven niet met pen en inkt, maar in de tafelen des harten. Zo een aanbevelingsbrief voor de Heere en voor de dienst des Heere te zijn. En dan trekt het woord Gods weer een scheidslijn. Als u Gods kind door genade mocht worden, dan is de eer des Heren u lief geworden. Dat kan niet anders. Ik zeg niet dat u altijd die eer des Heren bovenaan hebt staan en dat u altijd zonder mankeren die eer des Heren zoekt. U zult uzelf wel weer hebben te beschuldigen van vele nalatigheden en vele tekortkomingen, maar eerlijk, de grond van het hart, op de bodem van de ziel, ligt het dan toch. Want God legt het er neer in al zijn kinderen. De eer des Heren wordt ons lief. En we gunnen het de Heren dat hij er nog meer krijgt in wie hij verheerlijkt wordt. En we begeren het bij God vandaan, dat er anderen mogen worden gevonden die voor hem de knie leren buigen. Want in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. En kunt u dat nou in uw eigen leven niet vinden? Zeg dan maar eerlijk tegen uzelf, dan zit u nog onder het huisdak van de mensenmoordenaar van den beginnen. En zo zijn het dan de verplichtingen die de Heere heeft voor zijn kinderen. Niet, nee, ik zeg dat niet omdat ze, laat ik het nogmaals herhalen, want alle misverstand zij hier uitgebannen. Verplichtingen verstaan we niet zo alsof ze er nog wat mee verdienen zullen. Verplichtingen bedoel ik niet in die zin dat ze zichzelf nog alsnog waardig moeten maken dat ze in dat huisgezin zijn opgenomen, nee. Ze begeren Gods geboden te doen uit dankbaarheid, omdat hij hen zo uitnemend heeft lief gehad. Dankbaarheid, wederliefde, want die genade aan hen bewezen is zo groot, zo rijk, zo onuitsprekelijk. Voelt u wat van die liefde? Is het die begeerte die u drijft? Weet u dat? Dat de Heere hier recht op heeft? Nog één woord van vermaan. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door de welke gij verzegeld zijt. Bedroeft de Heilige Geest niet, die Gods kinderen wil leren naar deze regel te wandelen, God behagen, God navolgen, God verheerlijken. Kind des Heren, leeft toch overeenkomstig uw positie. En als de verzoeking komt, en de verzoeker van buitenaf, het hoeft niet van buitenaf, het kan ook van binnenuit zijn, als de verzoeking komt, wedersta hem in de bewuste realisering van wat God waardig is. Als de zonde u begeerlijk wordt voorgesteld, wedersta die zonde door te zeggen, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen mijn vader. Ik behoor toch bij Gods huisgezin. En de Vader heeft gezegd, wees dan heilig, want ik ben heilig. En de oudste broeder zet het voorbeeld. Altijd doet hij de wil des Vaders. Nou, dat is toch genoeg reden om de zonde te mijden? Omdat God de zonde haat? Dat is toch daarnaast genoeg reden om de zonde te mijden, omdat hij de dood van onze oudste broeder heeft veroorzaakt. Wees heilig en laat uw licht schijnen. En als je er niet bij hoort, en als je nog altijd in dat kamp van Satan hoort, en als je onder het dak van de vorst der duisternis vertoeft, heb je het er naar je zin? Kun je het er nogal in uithouden? Ben je van plan daar verder te gaan? Of zou je misschien niet eens ernstig willen overwegen wat de Heere van kinderen des toorns maken wil? En zou je niet eens willen luisteren naar die lokstem, naar die klop op je hart, nu de Heere vanavond nog zegt, ja, ook tegen mensen aan de verkeerde kant van de scheidslijn, ook mensen op het verkeerde adres, op het adres van de kinderen des toorns, juist tot hen zegt, ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je je bekeert en leeft. Amen. We zingen uit de berijming van de 10 geboden, het 8e en het 9e vers.
Oh.
we uw grote naam erkennen, Heere, voor het voorrecht dat wij vanavond nogmaals mochten stilstaan bij dat geweldige, bij dat grote goed, bij dat heilgeheim dat gij zondaren tot uw kinderen aanneemt en wat dat voor hen als verplichting met zich meebrengt. O Heere, wat we gezongen hebben, laat dat ook leven in het hart van alle die u in oprechtheid vrezen. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus, want langs een andere weg kan het ook weer niet. Krachten om die te doen, uit dankbaarheid, om u de Heere te behagen, om u de Heere na te volgen. En om in ons leven u te mogen verheerlijken. Heere, uw kerk, uw kinderen zullen alle reden hebben om zich ook nu vanavond weer te verootmoedigen. En voor uw aangezicht te schamen vanwege zoveel dat eraan tekort komt. Maar wilt u door uw Heilige Geest werken. En wilt u ze meer en meer bearbeiden. Om dat beeld van Christus gelijkvormig te worden, om zo ook te wandelen waardiglijk de roeping waarmee zij geroepen zijn. We zingen uit het gebed des Heren het 9e vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.